Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 33, tweede en het derde vers. Psalm 33, vers 2, roemt nu met nieuwe lofgezangen. De nieuwe blijken van zijn gunst en ook het zesde. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 33, 2 en 6. Na de geloofsbelijdenis, gemeente, zingen wij Psalm 45, het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Hè? Vroeger moest je een mes moest je wetten, dat betekent scherp maken en een zwaard dus ook. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord van de waarheid. Dat is eigenlijk een psalm waarin we ook zingen tot de Heer Jezus. De Heer Jezus die als een overwinnaar rijdt op het woord van de waarheid. En die zo ook vijanden, mensen die van nature God niet dienen willen, eigenlijk veld. Dat wil zeggen, hij wint hen in met de pijlen. Dat is het derde vers, dat zullen we nu niet zingen. We zingen alleen vers 2. Met de pijlen van zijn liefde, ja, doorboort hij ook het hart van zijn vijanden, zodat ze hem gaan dienen. Laten we zo die psalm ook zingen, met het oog op de Heer Jezus. Psalm 45, vers 2. Doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en ieder van u spreken in mij, in zijn of in haar hart, met mij het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we uit dat woord der waarheid nu lezen. Jesaja 40 allereerst, de eerste 11 versen. We lezen eerst uit het Oude Testament, Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel, de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 17 tot 2, vers 3. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11 en daarna 1 Petrus 1, vers 17 tot 2, vers 3. En nou, misschien voor de jongens en meisjes even, moet je goed opletten. Want dan zul je in het Oude Testament zul je precies hetzelfde horen als in het Nieuwe Testament. Misschien wel goed om daar even op te letten. Laten we lezen Jesaja 40, vers 1 tot 11 en daarna 1 Petrus 1, vers 17 te beginnen. En dan luidt het woord van God als volgt. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort. De bloem valt af als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen. En zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Hier eindigt onze eerste schriftlezing, tweede schriftlezing, 1 Petrus 1 vanaf vers 17. Daar luidt het woord van God als volgt. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren. Gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, met zilver of met goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief, uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God, Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Tot zover gemeente ook de tweede schriftlezing. Dit is het woord van God. De tekst voor de preek vindt u in de versen 23 tot en met 25. Waar we de tekst als volgt lezen. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord. Zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover ook de tekst voor de prediking. Laten we dan nu samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere Jezus, we hebben net al zingend gebeden om een zegen over deze dienst. Dat u zelf het woord gebruikt om onze harten in te nemen. Voor het eerst of ook opnieuw, Heere God, dat u zelf bij ons komt als de drie enige. U, Heere, die levend bent. U bent de levende God en de levende Christus en die levende geest. En dan bent u het alleen die ons ook levend kan maken en die ook ons leven, geestelijk leven, kan onderhouden. Heere, we komen zo u vragen om een zegen over deze dienst, over uw woord. Ja, u komt tot ons in dat woord en dan mogen wij u ook antwoorden in het gebed. En heren, wij mogen u antwoorden in onze liederen. En we mogen luisteren naar de uitleg van uw woord. Wil het zelf zegenen, Heere God. Geef dat alle dingen in deze dienst u mogen verheerlijken. Omdat wij door het geloof de Heer Jezus Christus ontvangen. Dat hij zelf in onze harten woont. Heren, wij danken u dat we hier mogen zijn. Wat zijn we toch hoog bevoorrecht. Dat we dat mogen doen. Dat we hier mogen komen. Dank u wel daarvoor. Want u bent het zelf die spreekt. U bent het zelf die het woord laat klinken. Heere, kom dan ook met uw geest. Wil met die geest ook werken, Heere. Ja, u hebt die geest toegezegd aan uw gemeente. Die geest woont in uw gemeente. Zij is een tempel van de Heilige Geest. En Heere, dan zijn we toch ook verlegen om de werkingen van die geest. Heere, wij bidden en vragen u zo. Wil zelf zorgen dat mensen die u nog niet kennen, u leren kennen. Maar ook dat we dichter bij u zullen zijn als we aan het begin van de dienst waren. Als we met u mogen wandelen door dit leven heen. Dat we u nog meer hebben leren kennen door het woord. Door het zingen, door het gebed. Door al die dingen heen. Heere, wij bidden u niet alleen voor ons, we bidden u ook voor de wereld om ons heen. Zoveel mensen ook daar die u niet kennen, die ook zonder u leven. Heere, wilt u nog gedenken aan ons land, aan ons volk? Geef toch dat ook in ons land het werk, door het werk van evangelisatie, velen bereikt zullen worden met uw woord. Heere, we willen u bidden voor de politiek. We danken u dat er een nieuw kabinet is. We hebben u gevraagd om ook een inbreng vanuit uw woord in dat kabinet. En Heere, dat hebt u ook gedaan. En daarin willen we u dan ook bidden. Geeft u nu dat kabinet ook alles wat nodig is om straks het land te regeren. We bidden u zo voor kabinet, parlement, alle die daar ook werken. Ze christelijk zijn of niet, ze hebben allemaal ook uw hulp nodig. En geeft u hen vooral dat ze ook vatbaar zullen zijn voor argumenten vanuit uw woord. We bidden u voor onze vorst, koning Willem-Alexander, met zijn vrouw en kinderen. Wil ook hen gedenken, geef dat ze u ook kinderlijk mogen vrezen. Heren, zo dragen we alles aan u op wat op uw zegen wacht. We denken aan ons eigen land, we denken aan de hele situatie in de wereld. We denken aan de spanningen die er internationaal zijn. Heere God, wilt u maar zorgen dat we ook bewaard blijven voor een kernramp, kernoorlog. Wat is het toch ook spannend, Heere? Wat zijn we toch ook afhankelijk van u, dat u ook de wereldleiders regeert. Al het vlees is als gras. Ja, we zijn allemaal mensen. Allemaal zo kort van duur. En Heere, als u er niet boven stond, ja, dan zouden we misschien wel gek worden van angst. Maar we mogen weten dat u regeert. Dat u vanuit de hemel ook deze aarde in uw handen houdt. Geef ons zo alles wat nodig is om ook op u te vertrouwen daarin. Heren, we bidden u zo voor het werk van de zending. Geeft u dat vele mensen die ook nog nooit een Bijbel in handen hebben gehad, of misschien ook niet eens een Bijbel in hun eigen taal hebben, dat ze ook bereikt mogen worden met uw woord. Heren, geef dat uw koninkrijk komt. Geef dat uw koninkrijk wordt opgebouwd. Ja, dan willen we ook bidden voor onze eigen gemeente. We bidden nu voor de vacatures die er zijn. Heren, wij bidden u om wijsheid voor de gemeenteleden, nu zijn namen mogen indienen. Geeft u ook dat we daar mee bezig zijn, biddend mee bezig zijn en ook om ons heen kijken, maar bovenal op u zien om ook namen te mogen indienen. Bidden nu voor de kerkenraad straks, als zij zich moet gaan buigen, als zij ook toch een beroep zal moeten doen op broeders, om ook in de kerkenraad toe te treden. Heren, wij vragen u om uw zegen. En wij vragen u om voortgang van uw werk, ook hier in Noordwijk, heren. Wilt u hier zelf ook werken? In onze wijkgemeente, in onze gemeente. Heel Noordwijk breed. Ook al die andere kerken die hier zijn, zoveel zijn het er niet. Maar heren, wij dragen ze wel hartelijk aan u op. Dan kijken we ook verder naar alle kerken hier in de Bollestreek. Heere God wil zelf toch zorgen dat ook hier uw koninkrijk mag bloeien. We bidden zo om de verkondiging van uw woord. Mag die doorgaan in alle trouw aan u en aan uw woord. En heren, wij bidden u deze dingen niet omdat wij iets verdienen. Wij zijn zondige mensen, dat moeten we u altijd weer opnieuw belijden, heren. Maar we mogen pleiten op dat alles reinigende bloed van uw lieve Zoon, dat was en reinigt. En het is ook alleen daarom dat we met onze gebeden tot u durven komen en dat we ze neer durven leggen voor de troon van uw genade. Ziet u op ons neer, om zijnentwil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gave te geven. De Heere God zegene u en uw gaven. We willen gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 102, vers 2 en vers 6. Psalm 102, misschien ook niet een psalm die we heel vaak zingen, maar wel goed. Of in ieder geval deze versen zingen we misschien niet zo vaak, maar wel goed om ze toch ook eens te zingen. Ik had ook Psalm 103 vers 8 en 9 bijvoorbeeld kunnen laten zingen. Dat past er ook heel goed bij de stof voor de prediking, maar dit is toch ook mooi. Psalm 102 vers 2 en vers 6. Want mijn leeftijd is doorwenen als een ijdele rook. verdwenen. Ik zie in rouw en ongenucht en al mijn dagen mij ontvluchten. Als een schaduw die verdwijnt, ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. 102 vers 2 en 6. Gemeente, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Kent u die woorden? Kent u die zin? Het zijn de woorden uit een lied dat begint met de regel: schrijf toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier en de tijd snelt daarheen. En het refrein is dan: niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Zal blijven bestaan. Nou, wat je verder ook van dat lied zou kunnen zeggen of zou kunnen denken. Eén ding valt lastig te ontkennen: dat er hier op aarde maar weinig is, eigenlijk niets is, wat echt blijvend is. De tijd gaat snel voorbij. Wat blijft nou echt? Wat heeft nou echt blijvende waarde? Als we naar de woorden van onze tekst luisteren, dan is er in ieder geval één ding dat blijft en dat ook blijvende waarde heeft. Dat is het woord van God. Wat de Heere gezegd heeft, dat is eeuwig blijvend. Het eeuwig blijvende woord van God, zo staat het in vers 23. En dat blijvende woord, dat zet Petrus in de tekst tegenover ons tijdelijke leven. Dat zo snel voorbij gaat. In vers 24 wordt over ons mensen gezegd: alle vlees, en daarmee worden dus alle mensen bedoeld, is als gras. En de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Nou, we zingen het ook wel eens. Hè. Vanmorgen was ik in Oene, daar hebben we het ook nog gezongen, omdat er in de gemeente daar iemand overleden was. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gras. Ja, dat schiet als de omstandigheden goed zijn, schiet dat snel omhoog. Maar het verdort ook weer snel, als de omstandigheden niet goed zijn. En daarom is gras een beeld voor de kortheid van ons bestaan. Een beeld dat ons ook aan kan spreken, maar het sprak waarschijnlijk in het Midden-Oosten veel meer dan dat dat voor ons spreekt. Wij hebben een heel waterrijk land. En als je zo langs de weilanden gaat, ja, dan zie je meestal toch een groene kleur. Het gras is meestal groen. Pas toen reed ik samen met Marlies van de A44 de A4 op. En toen was daar aan de rechterkant was daar een stuk grasland wat helemaal geel was. En dat viel gewoon op, hè? Omdat je dat eigenlijk niet zo vaak ziet. Het gras was verdord. En we zeiden het nog tegen elkaar: nou, dat staat er niet zo best bij. Bij ons is het meestal groen, het gras. Maar in het oude Israël was dat heel anders. Dankzij de winterregens dan schoot het gras in het voorjaar snel omhoog. Maar die vreugde van dat groene gras, dat alles weer groen werd, en dat was maar van korte duur. Want de felle zon van de zomermaanden die deed dat groene gras al snel verdorren en verschroeien. Alleen op plaatsen waar wat water was, zo aan de rand van een meertje of aan de rand van de rivier, daar bleef het gras groen. Beeld dus van de vergankelijkheid, gras. Van de nutteloosheid van ons leven. Het is er zomaar en het is ook zo weer weg. Dat geldt voor gras, dat geldt eigenlijk ook voor ons. Zo is het met ons leven. Zo zijn we er, eventjes. En dan zijn we weer weg. Ja, dat is misschien niet iets waar we heel vaak bij stilstaan, toch? Of wel, sta jij daar vaak bij stil? Denk jij daar vaak over na, dat het leven maar kort is? Misschien niet iets waar we heel graag over nadenken, of wel? Ik denk dat de meeste van ons dat toch maar het liefst zo ver mogelijk naar de achtergrond drukken. Maar het is wel de werkelijkheid. We doen heel vaak alsof het helemaal niet zo is, alsof we hier op aarde het eeuwige leven hebben. Alsof we altijd hier zullen blijven. Maar het leven gaat voorbij. Ja, als je ouder bent, dan wordt het lastiger, hè, om je ervoor te verstoppen. Dan wordt het lastiger om niet aan je dood te denken. En als ik in Groot Hoogwaak mag voorgaan in de weeksluiting, dan krijg ik het soms ook terug van mensen. Ja, daar ben ik mee bezig, dominee, wat u aanhaalde over sterven. En dat ik de Heere God moet ontmoeten. Want dat moeten we natuurlijk wel, gemeente, als we sterven. Verantwoording afleggen van heel ons leven aan de Allerhoogste God. En we kunnen wel doen alsof het niet zo is. En we kunnen wel doen alsof we hier alles maar mooi en prachtig is. En je mag natuurlijk ook genieten van het leven. Daar is helemaal niks mis mee. Maar hoe doe je dat? Denk je er ook aan dat het snel voorbij is? Kunnen we toch maar beter rekening mee houden? Wat zegt het eigenlijk over ons als wij daar nooit mee bezig zijn? Als je daar nou nooit over nadenkt voor jezelf, hè? Het sterven. Ja, het zegt in ieder geval, denk ik, dat je heel oppervlakkig bent. En misschien ook wel dat je jezelf voor de gek aan het houden bent. Omdat je een werkelijkheid die vandaag in onze tekst naar voren komt, uit je bewustzijn wegdrukt. Waarom doen we dat dan? Waarom houden we daar geen rekening mee? Waarom drukken we de dood weg? Vroeger had je de begraafplaats midden in het dorp. En daar lagen de doden. En elke keer kwam je er langs en dan zag je het. Tegenwoordig zijn de begraafplaatsen verdrongen naar de randen van de dorpen. Wat zegt dat over onze samenleving? Waarom zou dat zijn? Is het misschien omdat we zo vastzitten aan het leven hier op aarde, dat we het niet los willen laten? Misschien wel omdat het leven hier op aarde ons een en al is, omdat we geen uitzicht meer hebben voor daarna? Komt het misschien omdat we ergens diep in ons hart wel verontrust zijn? Al ontkennen we dat misschien wel, omdat we God niet kunnen ontmoeten? Gemeente, dat zijn toch wel eens vragen om eens over na te denken, of niet? Niet om daar nou heel zwaar over te gaan lopen doen of zo. En niet om... Ja, gemeente, dit is geen uitvinding van een paar zware dominees of zo. Het is gewoon de werkelijkheid. Het is gewoon de werkelijkheid. Zijn we voorbereid voor ons sterven? Ik vraag het vaak aan oudere mensen als ik op bezoek kom. Heeft u al een liturgie klaar liggen, voor als u er niet meer bent? Gelukkig kom ik heel veel gemeenteleden tegen die daar ook goed over nagedacht hebben. En gemeente, daar ben ik blij mee. Want dat betekent dat je serieus over nadenkt. Eigenlijk zouden we dat misschien allemaal moeten hebben. Hè? En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het niet klaar liggen. Maar ja, mij kan ook een ongeluk overkomen. Zijn we voorbereid? Kijk, dit is dan nog maar dat we ook iets nalaten voor onze nabestaanden. Dat ze niet in één keer alles moeten bedenken zelf. Maar zijn we ook echt voorbereid om de Heere God te ontmoeten? Gemeente, wat het wonder natuurlijk is. En het is, dat is toch ook zo mooi. En dat is ook zo mooi van onze tekst. Dat er nou ook iets is wat blijft. En dat er tegenover al die vergankelijkheid van ons nou dat levende en blijvende woord staat. Dat er eeuwig leven mogelijk is. Kijk, wij hoeven niet wanhopig te worden. We hoeven niet melancholisch te worden van, oh, alles gaat voorbij. En we hoeven ook niet krampachtig te worden. Ik moet uit mijn leven halen wat erin zit. Dat is toch wat de wereldse mens doet, hè? Ik moet zoveel mogelijk ervaringen opdoen, een bucketlist, ik heb het al eens eerder gehad over die bucketlist hier, om maar zoveel mogelijk te scoren voordat ik er niet meer ben. Ja, dat hoeft allemaal niet, gemeente, hoeft allemaal niet. Want er is een eeuwig leven mogelijk. Door het eeuwige en blijvende en levende woord van God. Ja, want dat is toch wat Petrus zegt, hè, in onze tekst. Hij zegt toch tegen die mensen aan wie hij schrijft, u bent opnieuw geboren. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat wil zeggen, u hebt eeuwig leven. Dat is begonnen toen u opnieuw geboren werd. Dat leven wat het woord van God voortbrengt in het hart van een mens, dat heeft dezelfde kwaliteiten, dat heeft dezelfde eigenschappen als het woord van God zelf. Omdat het woord van God levend en blijvend is, is ook dat nieuwe leven wat God geeft, levend en blijvend, tot in eeuwigheid. Nieuw leven gekregen, dat is het wonder. Alle vlees is als gras, ieder mens aan de vergankelijkheid onderworpen. Maar je kunt eeuwig leven krijgen van God. En dat gaat niet alleen om leven wat altijd duurt, maar dat is ook leven met kwaliteit, gemeente. Dat begint hier al. Dat is echt leven. Dat is leven met een doel. Dat is leven in de liefde van God. Petrus die heeft het al eerder in zijn brief gehad, hè, over iets wat blijft. Hij heeft het hier over het blijvende woord van God, maar we zijn dat samen al tegengekomen in vers 4. Daar heeft hij het gehad over die blijvende schat. Over die blijvende erfenis, die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Ja, dat is wat je krijgt als je opnieuw geboren bent. Jullie zijn dat, schrijft Petrus. Jullie zijn dat. Om straks die erfenis in ontvangst te mogen nemen. En daarom wordt die nu voor jullie bewaard in de hemel. En jullie worden hier op aarde bewaard voor die erfenis. Gemeente, wat een heerlijk woord. Wat een troost in de vergankelijkheid. Ons leven is als gras. Maar wat een wonder dat wij mogen weten. Wat echt waarde heeft. Wat een wonder als we opnieuw geboren mogen zijn door dat levende en eeuwig blijvende woord van de Heere. Gemeente, Petrus heeft het niet alleen over ons bestaan wat voorbij gaat als gras, maar hij heeft het ook over de heerlijkheid van ons mensen, die is als een bloem in het gras. Een bloem die afvalt. Ja, alle dingen, hè, waar wij heerlijkheid in vinden. Wat is de heerlijkheid van de mens? Het is allemaal als een bloem, zegt Petrus. Al die dingen waar wij misschien trots op zijn, misschien ben je heel trots op je opleiding of zo, of op je goede verstand wat je van God gekregen hebt. Ja, dat is ook mooi. Maar het valt af als een bloem. Het is er eventjes en dan is het er niet meer. Hè? Misschien word je dement. Kan toch? Dan kun je professor zijn. Vergankelijk. Nou, misschien ben je wel. Vind je heerlijkheid wel als je in de spiegel kijkt. Denk je, nou, ik mag het toch wel wezen, hè? En misschien is dat ook zo. Dat anderen dat ook van je zeggen en je ook knap vinden. Een bloem, prachtig. Maar die bloem valt af. Misschien de heerlijkheid die je kan hebben in je invloed die je hebt in de maatschappij of zo. Nou, mooi. Maar ook die bloem valt af. Rijkdom. Misschien een project waar je aan werkt. Geweldig. Ja, mooi. Een bloem. Al die heerlijkheid van ons mensen. Al die dingen die ons mensen mooi maken. Waar wij onze heerlijkheid in vinden. Het is ook mooi. Dat ontkent Petrus ook niet. Dat ontkent het woord van God ook niet. Maar het is wel als een bloem. Het is er eventjes. En het valt af. En gemeente, daarom kan dat uiteindelijk ons hart niet vullen. Al die dingen van deze wereld kunnen je hart niet vullen. Dat kan alleen de levende God. Dat kan alleen het woord van de levende God. Want dat is blijvend. Dat geeft houvast. En dat is levend. Ja, gemeente, ergens is het iets heel vreemds, hè? Dat nou het vergankelijke van ons bestaan gezet wordt tegenover een woord van God. Want als er één ding vluchtig is, dan is het toch wel een woord. Hè, onze eigen woorden die zijn haast nog vergankelijker dan wij zelf. Ik kan een woord spreken en dan is het er al niet meer. Het klinkt nog even na in de ruimte van deze kerk, maar het is alweer vervlogen. Heel vluchtig. Onze woorden blijven niet. Hoewel, ja, toch ook weer wel. Onze woorden kunnen ons zelfs overleven. En er zijn mensen die, die jaren geleden boeken geschreven hebben, die nu nog gelezen worden. En die zal ook nog invloed uitoefenen, hè? De boeken van Plato. Nou, hoe lang geleden heeft die man dat al niet geschreven? En het wordt nog steeds bestudeerd door filosofen. Woorden kunnen een blijvend effect hebben. Het geldt soms van heel korte woordjes. Neem het woordje ja. Dat kan dat een groot effect hebben. Als een man en een vrouw elkaar ja-woord geven, dan heeft zo'n heel klein woordje ja grote gevolgen. Want ze zijn daardoor in de band van het huwelijk verbonden. En het is de bedoeling dat die band blijft staan. Wat een verdriet als die verbroken wordt. Denk ook aan het ja wat klinkt bij de doop, bij de belijdenis. Gemeente, in zekere zin blijven onze woorden ook. Onze woorden kunnen gevolgen hebben, grote gevolgen, zowel in positieve zin als ook in negatieve zin. Met je woorden kun je mensen opbouwen, kun je ze bemoedigen, kun je ze aansporen. Een kind wat een compliment krijgt. Wat heb je goed je best gedaan op die tekening? Ja, gemeente, dat haakt. Andersom ook, hè? Negatieve woorden die tegen je gesproken worden, die kunnen je bezeren. Daardoor kunnen mensen afgebroken worden. Die woorden kunnen met je meegaan een leven lang. Een ouder die misschien een negatief woord tegen je sprak. Ja, gemeente, ook menselijke woorden hebben een bepaalde blijvende waarde. Zelfs een vernietigende waarde of een scheppende waarde, zou je kunnen zeggen. Gemeente, daarom moeten wij ook heel voorzichtig zijn met onze woorden. Daar komen we dan, als we bij 1 Petrus 2 aankomen, ook nog wel op, hè? Daar gaat het ook over kwaadsprekerijen in 1 Petrus 2 vers 1. Voorzichtig zijn met onze woorden. We zeggen snel wat te veel. Tenminste, ja, de een heeft er misschien wat meer last van dan de ander. Maar soms is het er al uit voordat je zelf goed weet wat je zegt. De Heer Jezus heeft het gezegd. Van ieder ijdel woord wat je spreekt, moet je verantwoording afleggen. En Jacobus in zijn brief, hij schrijft: wees nou snel om te luisteren. Luister nou goed. En wees nou traag om te spreken. Nou, gemeente, die zou ik eigenlijk elke dag moeten lezen. Ja, onze woorden zijn in zekere zin ook blijvend, hè? Ze gaan mee, ja, zelfs de eeuwigheid in. Zo kan je dat wel zeggen. Als de Heer Jezus zegt dat we daar verantwoording van af moeten leggen. Toch, gemeente, is er natuurlijk een groot verschil tussen het woord van God en onze woorden. En een van de grote verschillen is dat Gods woord blijft in die zin dat het betrouwbaar is. En we kunnen bij deze woorden die Petrus hier neerschrijft, dat het woord van God blijft, denken aan woorden die de Heer Jezus op een gegeven moment gesproken heeft. Toen hij sprak over het einde van de wereld, toen zei hij: de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Die gaan nog voorbij. Maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Daar zit toch iets in van, ja, wat er ook gebeurt. Nou, mijn woorden houden hun kracht. Ze zullen zeker vervuld worden. Als de Heere God iets zegt, dan gebeurt het ook. Zijn woord mist nooit zijn uitwerking. En gemeente, dat is natuurlijk een hele grote troost. Dat je dat mag weten, hè, dat woord van God, daar kan ik op betrouwen. Wat er ook wankelt in deze wereld, maar dat woord van God, dat is betrouwbaar. We kunnen de Heere helemaal vertrouwen op zijn woord. In zijn belofte en ook in zijn bedreigingen, dat is waar. Maar als de Heer zegt dat het de goddeloze kwalijk zal gaan, dan is dat ook waar, gemeente. We moeten zijn woorden daarom ook ernstig nemen en serieus nemen, absoluut. Kijk, wij kunnen onze woorden niet altijd waarmaken, maar de Heer doet dat wel. Gemeente, als ik dit nu allemaal zo verteld heb, dan komt toch de vraag boven, misschien komt die bij u ook wel boven, waarom schrijft Petrus dit nou allemaal eigenlijk? Waarom wijt hij hier nou zo uit aan het einde van dat hoofdstuk over de vergankelijkheid van ons mensen en over het blijvende van het woord van God? Nou, gemeente, daar wil ik twee antwoorden op geven. Allereerst een antwoord vanuit de achtergrond van deze brief, vanuit de omstandigheden waarin de mensen aan wie Petrus schrijft op dat moment verkeren. Want daar heeft het denk ik wel iets mee te maken dat Petrus hier eigenlijk eventjes een klein beetje over uitweidt. Maar dan wil ik ook nog kijken naar het verband waarin deze woorden in de brief staan. Eerst maar die omstandigheden waarin de eerste lezers van Petrus verkeerden. Wat voor omstandigheden waren dat? Weet u dat nog? We hebben het wel al een keer over gehad, ook in de prekenserie over Petrus. Nou, allereerst, het was een kleine minderheid. In dat grote Romeinse Rijk waren die christenen maar een hele kleine minderheid. En ze hadden het niet zo makkelijk. De mensen in de omgeving daar, die vonden die christenen maar een beetje raar. Nou, er is denk ik nog niet zo heel veel veranderd, toch? Op je werk kunnen ze je ook wel eens raar vinden misschien, omdat je christen bent. Ze deden niet mee aan de verering van de keizer, ze deden niet mee aan allerlei feesten waarbij de drank overvloedig vloeide. En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen, hè? Die christenen anders maakten. Echt anders dan dat leven van de mensen om hen heen. Dat wekte bevreemding, dat wekte ook een beetje verdachtmakingen, zou je kunnen zeggen. Ze werden een beetje met achterdocht bekeken, wat doen die mensen raar, waar zijn ze mee bezig, wat willen ze eigenlijk precies? En het getuigenis van deze christenen, dat riep vijandschap op. Ze werden soms slecht behandeld door mensen uit hun omgeving, omdat ze christen waren. Een slaaf werd christen en die meester die wilde dat niet. En ja, dan kon zo iemand daar echt wel problemen mee krijgen. En waarom doe je nou niet meer mee, denk ik, met die huisgodsdienst die wij hebben hier, met die lares en penates? Heb je er altijd toch toe gebeden en nou in één keer doe je dat niet meer? Wat is dat voor gekkigheid? Soms werden ze belachelijk gemaakt, soms werden ze achtergesteld. Slecht behandeld. Nou, gemeente, als je nou die omstandigheden kent van deze mensen en je hoort dan die woorden, hè, al het vlees is als gras. Maar het woord van de Heere, dat blijft. Hoe hoort u die woorden dan? Is het dan geen troost als Petrus dit schrijft? Kijk, die mensen die jullie het leven soms zo zuur maken, die kunnen tegen het woord van God niets uitrichten. Ze zijn zelf ook maar gras. Neemt u die slaaf maar, hè, die achtergesteld wordt door zijn meester, omdat hij christen geworden is. Je kan je voorstellen dat zo'n slaaf denkt, nou ben ik christen geworden en nou doet mijn meester zo tegen me. Misschien dat hij zich wel af ging vragen, ja, maar zou ik het wel vol kunnen houden? Zou het wel goed komen met mij? Als ik nou nog meer van mijn meester te verdragen heb, zou ik het dan wel vol kunnen houden om de Heer Jezus te volgen? En al die andere mensen in de gemeente, zouden die het wel vol kunnen houden? Want ik weet van hem en van haar dat ze het ook zo moeilijk hebben bij hun meester. Zouden ze het straks nog voor elkaar krijgen om heel onze gemeente te gronden te richten? Zouden ze het straks nog voor elkaar krijgen om het christelijk geloof uit te roeien? En dan schrijft Petrus dus, alle mensen zijn maar gras. Het zal mensen niet lukken om het werk van God ongedaan te maken. Hoe machtig mensen ook lijken, hoe indrukwekkend ze ook kunnen zijn, hun heerlijkheid is als een bloem in het gras die afvalt. Maar jullie, schrijft Petrus, jullie zijn opnieuw geboren. Zeker, jullie zijn ook vergankelijke mensen. Hè? We zijn allemaal als het gras. Ieder mens heeft een natuurlijk leven wat vergaat. We zijn allemaal op weg naar het graf. Maar, schrijft Petrus, jullie kennen wel een ander leven. Jullie kennen een nieuw leven. Een geestelijk leven. Een eeuwig leven. Een leven met God. Omdat jullie het leven gekregen hebben door het woord van God dat levend en blijvend is. Daarom is dat leven in jullie ook levend en blijvend. De plant die groeit uit het zaad heeft dezelfde eigenschappen als dat zaad. Dat woord blijft. En de wedergeboorte die God in jullie hart gewerkt heeft, die blijft ook. En al zijn jullie maar zwak, ook als gras. Maar het woord zorgt ervoor dat je het vol kunt houden. Het woord zorgt ervoor, gemeente, dat je het vol kunt houden. Want het blijft. Nou, gemeente, daar kunnen we toch ook wel een doortrekken naar onze tijd, of niet? Hopelijk wordt u niet zo gediscrimineerd omdat u christen bent. Maar je kunt je wel eens zorgen maken, toch? Zou ik het volhouden? Zou de kerk het volhouden in ons land? De Heere God zet alles in het goede perspectief. Wij mensen zijn als gras. Maar het woord van God blijft. Nou, gemeente, dat over de achtergrond van het leven van deze mensen. Maar nou ook nog even kijken naar het verband tussen deze opmerking van Petrus en wat Petrus even hiervoor geschreven heeft. Wat heeft Petrus dan geschreven? Nou, dat hebben we vorige week gehoord, hè? Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid. Door de geest tot ongeveinsde broederliefde. Wat heeft die liefde te maken met het vergankelijk zijn van ons mensen? En het blijvende van het woord van God. Ja, dat is niet in één keer duidelijk. Tenminste, mij was het niet in één keer duidelijk. En ik weet niet of het nu helemaal duidelijk is. Maar in ieder geval, gemeente, valt het wel op dat Petrus hier opnieuw komt met dat thema van het opnieuw geboren worden. Hè? Is u dat ook opgevallen? Daar legt hij echt de nadruk op, hoor. Ik denk dat dat in het hele Nieuwe Testament een belangrijk thema is. En dat zou het dan, denk ik, voor ons ook moeten zijn. De wedergeboorte. Er stond ook nog wel een mooi stuk in de Waarheidsvriend van de week over de wedergeboorte. Een superbelangrijk thema voor Petrus. Petrus heeft daar al over geschreven in vers 3. Waar hij de Heere God looft omdat zijn lezers opnieuw geboren zijn. En daar heeft hij al het verband gelegd tussen opnieuw geboren zijn en dat onvergankelijke en die onvergankelijke erfenis. Daar heb ik het net al over gehad. En je zou kunnen zeggen dat Petrus in deze verse dat wat verder uitlegt. Nou, ik ga natuurlijk niet meer helemaal behandelen wat opnieuw geboren worden is. Dat heb ik al gedaan toen ik over vers 3 preekte. Maar toch nog heel kort samengevat. Als een kind geboren wordt, dan komt een nieuw leven. Dat begint natuurlijk al in de moederschoot. Maar dat leven komt tevoorschijn op het moment dat het geboren wordt. Zo is het ook bij de wedergeboorte. Daar komt nieuw leven, geestelijk leven, wat er eerst niet was. Vanuit onszelf hebben wij geen geestelijk leven. We hebben wel een geest natuurlijk en we hebben ook wel een psyche en we kunnen nadenken enzovoort, alles waar. Maar wij kennen God niet vanuit onszelf. We gaan zonder God door deze wereld. Een natuurlijk leven, maar geen geestelijk leven. Geestelijk gezien, voor God, vanuit God gezien, zijn we dood. Zo noemt de apostel Paulus dat in de brief aan de Efeziërs. Dood in de zonde en de misdaden. En wat gebeurt er als iemand opnieuw geboren wordt? Dan schept God geestelijk leven in het hart. We worden uit de geestelijke dood opgewekt. En als gevolg van de wedergeboorte komt er in ons hart een besef van God. Komt er contact met God. Komen er nieuwe verlangens, een verlangen naar God. Gaan onze oren open voor God en voor zijn woord. Gaan onze ogen open voor hem. Onze ogen open voor onszelf en voor onze zondigheid. Gaan onze ogen open voor zijn zoon en zijn werk aan het kruis. Als gevolg van de wedergeboorte komt er in ons hart geloof, hoop en liefde. Liefde tot God, berouw over de zonde, geloof in de Heer Jezus, hoop op de Heere, liefde tot de naaste. Zeker ook dat. Zeker ook liefde tot je medegemeenteleden. Nou, gemeente, dat is het verband met de oproep die Petrus deed in vers 22 om elkaar vurig lief te hebben. En je zou zelfs kunnen vertalen, hè, dat 23ste vers, in onze vertaling begint dat met u die opnieuw geboren bent. Maar je zou het zelfs kunnen vertalen met want u bent opnieuw geboren. Of omdat u opnieuw geboren bent. Heb elkaar vurig lief, omdat u opnieuw geboren bent.
Ja, daarom kan het ook. Daarom is die liefde er ook. In een rein hart. Omdat u opnieuw geboren bent. Petrus die bedoelt dus met die liefde, en daar hebben we het natuurlijk vorige week uitgebreid over gehad, dus dat ga ik ook niet overdoen. Maar daarmee bedoelt hij dus niet, en dat blijkt wel hier, niet een beetje opgepoetste medemenselijkheid. Alsof wij die liefde, die vurige liefde die er zou moeten zijn in de gemeente van Christus, alsof wij die vanuit onszelf hebben. Alsof wij die vanuit ons zondige hart zouden kunnen ophoesten. Nee. Nee, die liefde is een geestelijke liefde. Alleen de wedergeboorte opent de weg naar deze liefde. Ook als we niet opnieuw geboren zijn, dan kunnen we heel nobele mensen zijn. Kunnen we ons inzetten tot het uiterste voor onze naaste, echt. Heel bijzonder kan het soms zijn. Er is wel eens iemand die heeft gezegd, een onwedergeboren mens op zijn best lijkt veel beter dan een wedergeboren mens op zijn slechtst. Nou, daar moet u maar eens over nadenken. Maar alleen de wedergeboorte zorgt voor deze liefde. De ware broederlijke liefde. De liefde waar Petrus het over heeft. Een liefde uit een rein en een gereinigd hart. Petrus die wijst zijn lezers erop, u hebt geestelijk leven gekregen. En God heeft die liefde in uw hart gewerkt. En groei daarom ook op in die liefde. Laat die liefde zich verdiepen. Laat die vuriger worden. Ja, gemeente, je zou kunnen zeggen dat Petrus eigenlijk met die oproep van de liefde, en dat heb ik vorige week niet gezegd en daarom wil ik het toch nog even zeggen, dat hij met die oproep tot liefde eigenlijk een invulling geeft, een nadere uitwerking geeft, een praktische toespitsing geeft, een toepassing geeft van die oproep die al eerder geklonken heeft. Wees heilig, want ik ben heilig. Wat is het eerste kenmerk van echte groei in heiligheid? Wanneer groeit een christen in heiligheid? Wanneer groeit een gemeente in heiligheid? Als wij groeien in de vurige liefde tot elkaar. Tot hen die datzelfde dierbare, kostbare geloof in God, diezelfde hoop op God hebben. Petrus die wijst zijn lezers er opnieuw op dat er iets nieuws in hun leven gekomen is. Wat onvergankelijk, wat niet te vernietigen is. He, onvergankelijk, niet te vernietigen. Zo zou je het zelfs wel kunnen vertalen. Daar krijgt niemand kapot, mag ik het zo zeggen. De duivel niet, de wereld niet, de zonde niet, niks. Het heeft God in je hart gelegd. Het heeft God in je leven gewerkt. Dat is het geestelijk leven van de wedergeboorte. En dat zet Petrus tegenover het vergankelijke van ons natuurlijk leven. Ja, als je maar één keer geboren bent, dan ben je één keer te weinig geboren, gemeente. Dan zijn we alleen maar vergankelijk. Hoe geweldig en hoe heerlijk we misschien ook denken te zijn. Als je opnieuw geboren bent, dan heb je toekomst door de dood heen. Wedergeboren uit onvergankelijk zaad. En daardoor ook opgenomen in de familie van God. Opgenomen in een familie die in de eeuwigheid niet meer uit elkaar gaat. En de natuurlijke familieverbanden die worden door de dood verbroken. Maar die geestelijke familiebanden die blijven. Die gaan mee de eeuwigheid in, hè. Die band tussen kinderen van God, die blijft over de dood heen. Ze kennen datzelfde leven. Ze zijn verbonden aan diezelfde Heer Jezus Christus. Het is door de wedergeboorte, door die nieuwe natuur, dat ze elkaar lief hebben. En ook een blijvende liefde hebben door het woord van God. Gemeente, waardoor worden wij heilig? Waardoor kunnen wij lief hebben? Nou, dat horen we eigenlijk hier. Hè? Want je kunt zeggen, ja, die opdrachten die heb ik gehoord. Maar hoe doe ik dat nou in de praktijk? Nou, gemeente, hier staat het. Hè? Door dat levende en blijvende woord van God. Dat woord dat wekt het leven in je hart, maar dat onderhoudt het leven ook. En willen wij groeien naar God toe en naar elkaar toe, dan moeten wij dat doen rondom het woord. Dat woord dat verbindt. Dat woord dat geeft leven. En dat woord dat blijft. Nou, nog één vraag. Hoe word ik opnieuw geboren? Misschien is dat wel de vraag van iemand hier in de kerk. Die zegt, nou, hoe gaat dat dan? Misschien wel een van de jongens of de meisjes die zich afvraagt, hoe kom ik aan een nieuw hart? Dat kan best een vraag zijn. Nou, dat krijg je van de Heer. En hoe geeft de Heer je dat? Dat doet hij doordat hij tegen jou praat. Hij doet dat door zijn woord. Hij doet dat, zo zou je kunnen zeggen, door de Bijbel. Mijn zwager die vroeg eens aan zijn zoontje, een van de neefjes van Marlies. Ik meen Andries. Andries, waar is de Heere? Nou, dan verwacht je dat kind die zegt, de Heere is in de hemel. Weet je wat hij zei? De Heere is in de Bijbel. Mooi, hè? Zo is het toch, gemeente? In het woord kun je hem vinden. De Heere God die praat tegen ons door de Bijbel heen. En die spreekt ons hart aan, zodat er nieuw leven komt. Petrus die wijst hier op de preken die die mensen gehoord hadden. Dit is het woord, zegt hij, dat onder u verkondigd is. Daar sluit hij dit hoofdstuk mee af. Ze hadden nieuw leven gekregen doordat het zaad van het woord gezaaid was en in hun hart gevallen was. Gemeente, het woord van God, dat heeft zoveel kracht. Het is een levend woord. Het is een scheppend woord. Net als bij de schepping. God zei, er zij licht en daar was licht. God zegt, bekeert u. En een mens die zich niet wilde bekeren, bekeert zich. Een levend scheppend woord. God spreekt. Wat een wonder is dat. Waar een mens uit zichzelf niet naar God vraagt. En het woord klinkt. Maar het leven in het hart komt, dan kun je in één keer niet meer ophouden met bidden. En je hart gaat uit naar God en je hart gaat uit naar het woord en je kunt het in één keer niet meer dichtlaten. Hoe is het mogelijk? Je wil God leren kennen. Je wil je zaligmaker leren kennen, de Heer Jezus als verlosser en middelaar. Gemeente, kennen wij de kracht van dit woord? Het woord van de levende, van de eeuwige God. En daarom een levend en eeuwig blijvend woord. Het kan zijn hè, dat je, misschien zitten er hier vanmiddag die door het woord van God plotseling stilgezet zijn. Die zeggen, ja, maar zo kan het niet verder. Zoals ik leef en wat ik allemaal doe, nee, daar moet ik mee breken, dat moet ik veranderen. Dat kan heel plotseling gaan. Dat je niet meer verder kan. Maar het kan ook anders. Het woord van God wordt hier vergeleken met een zaad. Het kan ook dat er een heel klein zaadje in je hart viel, misschien als kind al. Dat ging groeien. Een lange tijd was er misschien helemaal niets van te zien. Maar op een gegeven moment een heel klein sprietje. Boven de aarde. Nieuw leven. Zo gaat dat toch als er gezaaid wordt. Je ziet er in het begin misschien helemaal niet veel van. En je moet wachten totdat het opkomt. Hey, ik moest denken aan al die bloembollen die ze overal weer aan het poten zijn hier in de omgeving. En ze gaan de grond in. Een hele winter zie je er niets van. Als je niet weet dat ze daar bezig geweest zijn op die akker, ja, dan denk je, het is een kale akker. Groeit helemaal niks. Zo dood als ik weet niet wat. Maar er zit leven in die akker. Al ziet het er kaal en dood uit. En dan in januari. De sneeuwklokjes. En in februari de krokussen. In maart de narcissen. En in april de tulpen en de hyacinten, gemeente. Wat een bloemenpracht. En zo kan het zaad van Gods woord in één keer uitkomen. Een nieuw leven voortbrengen. Leven dat blijft. Zeker die bloemen die ik net allemaal opnoemde, die verdorren. Die breken af. Die vergaan. Maar dat zaad van Gods woord is onvergankelijk en onvernietigbaar. Je krijgt het niet stuk. Dat zei ik al. Petrus die geeft hier het recept, mag ik het zo zeggen? Om in het geloof, in de hoop en in de liefde te volharden. Door vast te houden aan het woord. Dat woord wat nieuw leven wekt.
dat woord onderhoudt. Dat woord blijft. Dat blijft in u. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. De inhoud is niet minder dan de redding door de Heer Jezus Christus. De boodschap van redding uit genade alleen. De boodschap van redding door het bloed van Christus. De rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Nee, niet van een goed mens hoor. Ach, denkt u dat als je wederom geboren wordt, een beter mens wordt? Ach nee. Je bent en je blijft een goddeloze in jezelf. Heilig in hem. Ja, en dan komt er ook iets van naar voren in je leven, dat is waar. Maar dat is de grond niet, gemeente. De grond is alleen zijn bloed. Heeft dat woord ons levend gemaakt? Zo blijven dan deze drie. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van die is de liefde. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op deze prediking van Psalm 119, vers 45 en vers 47. 119, 45 en 47. Gemeente, laten we danken en bidden. Heren in de hemel, wil u hartelijk danken voor uw woord wat eeuwig blijft. En wat ons het leven geeft. Heren, wat een wonder als uw woord ons hart heeft. En als ons hart ook uw woord heeft. Als dat daar doorgedrongen is. En als het daar aan het werk gegaan is. En als wij er niet meer van loskomen. En als wij u zoeken door dat woord. U spreekt ons elke keer weer aan, Heren. En u wil ons het leven geven. Met u. Het leven tot in eeuwigheid, Heren. We danken u daarvoor. Ja, hij heeft het leven verdiend, uw lieve zoon. Die zelf de dood inging. Om te betalen voor schuldige mensen. Heren. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. U gaat door met uw werk, omdat u dat beloofd hebt aan de Heer Jezus. Dat er mensen zullen zijn die in hem zullen geloven. En we danken u dat u dat doet. En we danken u voor de kracht van uw woord, Heren. Dat wij het er uiteindelijk niet tegen uithouden. Al verzetten we ons nog zo. Maar als u zegt, ik wil, dan zullen wij komen. En Heren, we bidden, mag ook vanmiddag iemand de strijd tegen u hebben opgegeven. Maar mogen ook zij die aan uw kant zijn gekomen en die u kennen, versterkt zijn in de strijd die zij hebben tegen de zonde, tegen de wereld en tegen de duivel. Heren, wat is het ook een wonder om te mogen weten dat wij ons vast mogen houden aan dat woord. En dat al die beloften daarin, in Christus Jezus, ja en amen zijn. Heren, geef ons zo'n nieuwe kracht, ook als we de week weer ingaan. En mogen we leven uit dat woord. Mogen we leven uit het offer van uw zoon. Heren, u weet wat wij nodig hebben. We bidden om uw genade, we bidden om uw nabijheid. We bidden om uw zegen, we bidden om uw kracht. Wij zijn maar gras, krachteloos en teer, zegt de berijmde Psalm 103. En dat is waar, Heren. Nou, wat een wonder. Dat we nou helemaal mogen rusten. Op u. En op het volbrachte werk van uw zoon. Heren, wees zo bij ons. En we vragen dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, 5.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.